Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag kan u luisteren naar een tweede aflevering uit de catechese-reeks over het mysterie en de zending van de kerk, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
Laat ons op zoek gaan in de kerk naar allerlei bewoordingen van Christus over de kerk. En wel, laat ons beginnen met een citaat van de heilige Matthäus, hoofdstuk 16, versen 18 en 19. Jezus zegt tegen Petrus het volgende: Ik zeg u, gij zijt Petrus, en op deze stenen rots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binnen op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Einde citaat. Het is interessant dat we hier een beetje inzoomen op wat Christus hier allemaal gezegd heeft, want zoals altijd, wanneer Christus met goddelijke wijsheid woorden uitspreekt, zijn er geen woorden te veel en geen woorden te weinig. Hij spreekt ten eerste over mijn kerk bouwen. Jezus toont duidelijk dat hij een vast voornemen heeft om een kerk te stichten. Ik zal mijn kerk bouwen. Dan zegt hij ook, gij zijt Petrus, en op deze stenen rots enzovoort. Dus Christus kondigt het bestaan aan van een zichtbare menselijke hiërarchie, gegrondvest op een mens. En bovendien, een mens die soms verlaters heeft gedaan, want Petrus heeft niet altijd juist geantwoord of beantwoord aan de verwachtingen van Christus. Dan een belofte. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Met deze woord zegt Jezus dat de kerk voor altijd zal blijven bestaan en niets zal haar kunnen vernietigen. Het was wel veel lef hebben, omdat het zegt 2000 jaar geleden, maar nu na 2000 jaar geschiedenis kunnen toch zeggen, oeps, dat blijkt toch wel waar te zijn. Zijn er andere instellingen die zo lang hebben geduurd als de kerk? 2000 jaar is niet min, En dit kan ons tot bepaalde conclusies brengen. Het is toch geen toeval dat de laatste jaren de meeste bekering die ik heb meegemaakt te vinden zijn in de sector van mensen die geschiedenis studeren. Want ze zien inderdaad 2000 jaar geschiedenis van de kerk is al een heel... Het spreekt boekdelen, dat de kerk, dat allemaal in 2000 jaar heeft verwezenlijkt wat ze gedaan heeft. Terug naar onze citaat van Matthäus. Jezus zegt tegen Petrus, ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. Aha, interessant, betekent dat er een band is tussen de kerk en het rijk der hemelen. En dat de kerk zal bestuurd worden door een mens, Petrus in dit geval, en zijn opvolgers, en ze zullen volmacht krijgen over het heil. Petrus krijgt niet zomaar een soort ceremoniële functie. Weet je wat, je mocht in het wit gekleed worden. Je kunt een aantal soldaten hebben met prachtige uniformen zoals het Zwitserse garde. En daarmee kunt je paraderen op het Sint-Pietersplein in Rome. Daar gaat het niet over. Hij krijgt de sleutels van het Rijk der Hemelen. Concreet mag hij binden en ontbinden. Dat zijn woorden van de juridische taal. Het beschrijft een gerechtelijke macht. Petrus beschikt niet alleen maar om de macht om te ontbinden, dus zonder te vergeven, maar ook om te binden. Dat betekent dat op een exclusieve manier te doen. Als Petrus het niet wil doen, dan kan niemand het doen. Dat betekent dat de kerk niet één weg is naast andere om gered te worden, maar de weg. En de mensen dan die niet in contact zijn geweest met de kerk, gaan ze allemaal naar de hel? Nu, ze zijn gered ook door de kerk, indien God ze wil redden, zijn ze gered zonder dat ze het weten, dankzij de kerk. Het is dus interessant te zien dat de kerk niet enkel een juridische structuur is, maar ook iets dat verbonden is met het heil. En ook mensen die absoluut geen contact hebben met de kerk, maar moesten ze kerk ooit eens kennen, zouden zeggen, ik aanvaard de voorwaarden van die instelling als die van goddelijke oorsprong is om gered te worden, wel die mensen zelfs zonder contact met de doopsel of wat dan ook, zouden ook gered kunnen worden. Maar het is belangrijk te zien dat de kerk de enige weg is naar het heil. Niet enkel de woorden van Christus hebben de kerk gesticht, maar ook een aantal daden. Wat heeft Jezus gedaan, waardoor duidelijk wordt dat hij een kerk wilde stichten? Wel, hij heeft leerlingen gekozen. Enkele honderden. Hij heeft ze gestuurd op zending, hij heeft ze geduldig onderricht gegeven, hij heeft ze bepaalde opdrachten gegeven. Intussen die leerlingen waren er 12 die hij geroepen heeft als apostelen. Pilaren. Het is geen toeval dat veel kerken in het Westen juist 12 zuilen hebben. En heel dikwijls op elke zuil een apostel afgebeeld. Het is bijna in de stenen vertalen wat de theologie zegt. In het algemeen, er zijn een aantal mensen op wie God steunt en dat zijn de apostelen. Daarom zegt men ook dat de kerk apostolisch is, omdat ze steunt op 12 mensen. Die 12 zijn dan meer geworden later. En dit is een verlenging van een aspect van het Oude Testament waarin het volk van Israël werd samengesteld uit 12 stammen. Dat waren de 12 zonen van Jacob. En eigenlijk bevestigt dit dat de kerk het nieuwe volk van God is. Niet meer de 12 stammen van Israël, maar de 12 kerken die de apostelen hebben gesticht. Het woord, het getal 12, moet gezien worden natuurlijk als symbool. Dus niet dat we niet meer dan 12 bisdommen mogen hebben in de wereld. De kerk heeft zich aangepast aan de situatie, aangezien God haar gestuurd heeft over heel de wereld. Was het evident dat ze zich niet moest blijven vastpinnen aan die 12, maar aan de basis van de zending van de apostelen, van de bisschoppen, zit de zending van de 12 apostelen. En tenslotte heeft Jezus ook de leidingsfunctie, het leiderschap van Petrus, op allerlei manieren bevestigd, door altijd Petrus te betrekken bij de belangrijkste gebeurtenissen rond het verkondigen van het Rijk Gods. Dan is er iets dat de theologie noemt het paasgebeuren. Paasgebeuren is niet enkel de verrijzenis, het is het geheel van alle dingen die te maken hebben met de verlossing. De menswording van Christus, zijn dood en zijn verrijzenis. Pasen betekent voorbijgaan van God. Wel, de gebeurtenissen van Pasen zijn dus alles wat Jezus gemaakt heeft en meegemaakt heeft, onder meer in dat heilig triduum dat begonnen is met het laatste avondmaal, zijn dood op Goede Vrijdag, het blijven liggen in het graf op Stille Zaterdag en zijn verrijzenis op Paaszondag. Wat heeft de dag gedaan? Heeft eigenlijk een Joodse ritus uitgevoerd, eerst in het laatste avondmaal, een lam opgedragen, zoals het voorgeschreven was door Mozes, maar heeft laten begrijpen dat hij het nieuwe lam was, het lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. En heeft dit niet enkel gedaan in een rituele viering op de donderdagavond, de vrijdag heeft hij dat zelf gemaakt. En het is heel snel duidelijk geworden voor de eerste christenen, dat wat in de Eucharistie wordt voorafgebeeld op het laatste avondmaal, dat was het kruisoffer. Dit is de beker van het nieuwe verbond. Dit is mijn bloed dat vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Dat ging gebeuren de volgende dag. Daarom is de mis intrinsiek verbonden met het offer van Christus aan het kruis. En daarom past in de mis hetzelfde als wat zou passen aan de voet van het kruis. Dus daar is eerbied voor nodig en ook erkenning van de grote liefde die God ons geeft. Hij geeft zich volledig aan ons. En het is aan ons om in de mis te begrijpen dat we het getuige worden van Christus die zijn leven geeft. Dus laatste avondmaal in lijden en dood vormen een grote eenheid. Merkwaardig genoeg kunnen we zeggen dat wat voor het eerst is gebeurd met Christus nog altijd van kracht is. Met de Eucharistie bouwt men de kerk. Wat Jezus heeft gedaan in de Eucharistie op witte donderdag, op de laatste avondmaal, en volbracht heeft aan het kruis, gebeurt nog altijd nu. En dan is het ook niet verbazingwekkend dat wij, wanneer we de kerk bouwen, ook in contact komen met het kruis van Christus en de vervolging. En daarom is het interessant te kijken naar hoe het verhaal eindigt. Na het kruis komt de verrijzenis. Na onze moeilijkheid die op aarde komt, een verrijzenis onder de vorm van het eeuwig leven, maar hier al op aarde krijgen we al nieuw leven. Wanneer iemand gedoopt is, krijgt hij nieuw leven. Wanneer iemand de genade krijgt van een sacrament, zoals bijvoorbeeld de biecht, ook al is hij in staat van doodzonde, herleeft hij. Dus die verrijzenis gebeurt in twee fasen. Voor een stuk verrijzen we in het sacrament zelf, wanneer we de Eucharistie of doopsel ontvangen, krijgen wij nieuw leven, het leven van de genade. Maar het is ook een voorafbeelding wat er gaat gebeuren op het einde van de tijd, wanneer wij in de eeuwigheid zullen komen, in de hemel, zeg maar. En zo is het ook met de kerk. De kerk zit hier in een wereld vol met dood, maar brengt ons een boodschap van eeuwigheid en van eeuwig leven. Wanneer we dat beginnen te beseffen, dan begrijp ik ook de woorden van Petrus tegen Christus: naar wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Dus de kerk komt ons eigenlijk een nieuw leven brengen. En dat nieuw leven werd al vooraf gebeeld in de verrijzenis van Christus. Wat in Christus is gebeurd op zijn verrijzenis, gebeurt ten volle wanneer we in de hemel zullen komen met ons, maar begint al hier op aarde. Daarom, wanneer we de Eucharistie ontvangen, krijgen we een pand van eeuwig leven. Dit is dus ons geloof over de kerk. De kerk is een mysterie waarin het paasgebeuren wordt bestendig door de geschiedenis heen. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat wij in contact blijven, dankzij die sacramenten van de kerk, dankzij het woord van God dat wordt gepreekt in de kerk, blijven we in een soort gelijktijdigheid met Christus. We zijn geen mensen in ballingschap, we zijn mensen in ballingschap, maar we hebben al zicht op onze bestemming dankzij de kerk. We zijn met andere woorden, dat gaat misschien beter mijn gedachten uitspreken, we zijn geen zwervers, wij zijn bedevaarders, want we hebben al het doel in zicht. Wel, al die realiteiten hebben zich laten zien tijdens 20 eeuwen kerkelijk bewustzijn. We zien in de handelingen van de apostelen hoe dynamisch de kerk is geweest. En dat moet zo blijven nu. En in de mate dat wij dat geloof in de kern van onze boodschap, namelijk wat de drie eenheid wil bewerken in de mensheid, als we dat verliezen, dan begint de kerk te scleroseren. Het begint aan een necroseproces, om het zo te zeggen. Ze sterft af. Maar wanneer de kerk in tegendeel aan de bron gaat, het woord van God en de sacramenten, krijgt zij nieuw leven, ook al wordt zij vervolgd, of heeft zij geen enkele tijdelijke macht, dan herleeft zij. 20 eeuwen geschiedenis moeten ons doen beseffen dat de kerk een pijler en grondslag is van de waarheid, dat ze altijd is blijven staan, zelfs in de ergste en pijnlijkste vervolgingen. Waar dient de kerk voor? Om de Caritas te organiseren op wereldschaal? Nee, dat is een aangenaam bijproduct dat we erbij mogen nemen, maar dat is niet de kern van de zaak. Meer nog, hoe meer we ons toespitsen op het bovennatuurlijk doel van de kerk, namelijk dat God ons wil heiligen, hoe meer dan het tweede aspect, het sociale, het aspect caritas en hulp aan onze medemensen tot uiting zal komen. Maar eerst en vooral is de kerk een bovennatuurlijke zaak. Een gebeurtenis van heil. Enkele kenmerken van de kerk is onveranderlijk, aangezien het doel van de kerk de heiliging is. Haar oorsprong Christus. Goddelijk zijn, hoeft de kerk niet te veranderen, ze moet gewoon trouw zijn aan wat ze had moeten zijn. Dat betekent ook dat de kerk universeel en altijd durend blijft werken. Universeel betekent overal en altijd durend betekent in hetzelfde, maar in de tijd. De kerk is geroepen om overal aanwezig te zijn, want alle mensen zijn geroepen tot het heil van God. En ook altijd durend, het zou geen waarde hebben dat de kerk enkel zou werken voor een aantal eeuwen en dan niet meer. of dat het nu pas zou beginnen werken en dat alles wat we gedaan hebben tot nu toe verkeerd was, dat kan niet verenigbaar worden gemaakt met de universele wil van God om ons allemaal te heiligen. Ik geef toe dat in tijden van crisis het minder gemakkelijk is om te begrijpen waarom hier laat je die crisissen gebeuren. Maar had het ook voorspeld dat er vervolgingen zouden komen. Het is misschien om mee te gaan beseffen hoe groot de waarde is van wat de kerk ons geeft. Want wanneer we het missen, dan is de situatie echt hemeltergend. Wat wil de kerk van ons? Ik heb het al gezegd, heil of heiligheid. Dus het is niet voldoende zomaar om te zeggen, ik ben katholiek, dus het is in orde. Wanneer we katholiek zijn, moeten we ook die universaliteit willen beleven. Heel mijn leven moet heilig worden. Ik moet die boodschap doorgeven naar iedereen toe. Zonder te zeuren natuurlijk, maar op een positieve en optimistische manier. En dat is al beginnen te bouwen aan het Rijk Gods. Een thesis die men noemt modernistisch, dat betekent een visie van het geloof dat heel psychologiserend is, weinig bovennatuurlijk, en waarin ze proberen alles menselijk uit te nodigen. Dan hebben ze gezegd, kijk, Christus is het Rijk Gods komen brengen, maar het was een grote flap, een gigantische flop, en wat er dan gekomen is in de plaats was de kerk. De mensen die dat zeggen, meestal beseffen niet wat de kerk als hoofdzaak wil bieden. We gaan dus besluiten door dankbaar te zijn dat God onze kerk heeft willen geven. We zullen regelmatig spreken over Maria. Laten we maar als eerste zeggen dat wat Maria met ons doet, is hetzelfde als wat de kerk met ons doet. Maria brengt ons Christus, de kerk brengt ons Christus. Maria is onze moeder, de kerk is onze moeder.
Adoucir notre pèlerinage. si proche de toi, Marie pleine de grâce. Ô Marie, icône de l'Église, toi, la toute bénie, la toute pacifiée, la toute bienheureuse, la toute couronnée de lumière par ton Fils, qu'il est bon de t'aimer.
Beste luisteraars van Radio Maria, u heeft kunnen luisteren naar een tweede aflevering van de reeks over het mysterie en de zending van de kerk, u gebracht door eerwaarde heer Pierre François.